Geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Hosea 14, en ik wil u daaruit voorlezen het laatste, het tiende vers. Hosea 14, vers 10, daar spreekt het woord van de Heere aldus. Wie is wijs die verstaat deze dingen? Wie is verstandig die bekennen ze? Want des Heeren wegen zijn recht. En de rechtvaardigen zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin vallen. Tot zover. De liefde vergaat nimmer meer. Wie is wijs? Ik wilde proberen om dit laatste gedeelte uit Hosea 14 met u te overdenken. Als we er niet helemaal uitkomen, dan komen we bij leven en welzijn daar nog een keer op terug. Wij zijn gebleven bij of tot en met het eerste gedeelte van vers 6. Ik zal Israël zijn als de dauw. Wij hadden in dit hoofdstuk, ook op andere plaatsen, maar in dit hoofdstuk van Hosea te maken met die wonderbaarlijke omkeer. Met die herroeping van het onherroepelijke. Dat de Heere God krachtens zijn eeuwig welbehagen in vrijwilligheid, in zichzelf bewogen, een volk zalig maakt. Ondanks alles. En daar gaat het in zonderheid in dit laatste gedeelte van hoofdstuk 10 ook over. We hebben gehoord van de vrijwillige liefde, dat de Heere de ziekte van de afkering geneest, dat de toorn is afgekeerd en dat hij over Israël zal komen als een levenwekkende dauw, die niet door mensen afgedwongen wordt, maar die uit hoge hemel neerkomt naar het welbehagen van de Heere God. Waaruit wij gehoord hebben dat de werking van de Heere, zijn bemoeienis met mensenkinderen, dat dat dan ook zijn vrijmachtig werk is. Waar niemand hem bevel van kan geven. Hij komt waar en wanneer hij wil. Al zijn ook de deuren gesloten, hij komt voor Israël als de dauw. En daar wilde ik nu even vervolgen. Want dan vervolgt dat vers, hij zal bloeien als de lelie en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Het gaat hier over Israël, over Efraïm, daar wordt wat van gezegd. Door de werking van die hemelse dauw, Gods werkingen in de harten en levens van zondaren, zal die verfoeilijke, die zwarte Efraïm toch bloeien als de lelie. Dat wil zeggen, de weerschijn van Gods ontferming zal in het leven van Israël, van Efraïm, van Gods kerk openbaar worden. Bloeien als de lelie. Hij zal kleur, geur verspreiden. Er zal gezegd worden, die en die is in Sion geboren. Het werk van de Heer Jezus Christus zal in hun leven uitkomen. Ja, meer. Hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Of hier gedoeld wordt op de cederen van Libanon, die met hun wortels in het gebergd Libanon vastzitten. Of zoals het er letterlijk staat, dat wij mogen denken aan hoe die berg zelf in de aarde geworteld is, vast en stevig. In ieder geval, de bedoeling is duidelijk. Ephraim, Israël, zal wortelen uitslaan. Wat zijn dat? Wat wordt daarmee bedoeld? Daar wordt dit mee bedoeld. In ons leven buiten God is geen wortel. Daar is de wortel Adam. Daar zijn wij mee verbonden. En Adam is gevallen, een zondaar. Dat betekent dus dat wij eigenlijk ontwortelden zijn. Wij wortelen niet meer in de Heere God. In zijn gemeenschap, in zijn liefde. Vandaar dat alle Adams kinderen vergaan. Zij verwelken als de bloemen van het veld. Maar nou dit beeld, als er nou alleen stond een lelie, ach, dan zou je zeggen, ja, dat is wel mooi zo'n lelie. Maar, als de wind zich over het land laat horen, dan knapt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Maar nu komt er dit bij. Het is een wonderlijke lelie. Die heeft wortels als een berg die in de grond vastgehecht. Dat duidt op het duurzame, het onbewegelijk. Waar zal, want ik zei Adams kinderen, maar ze, die hebben geen wortel, maar zo is het ook met Ephraim. Ze zijn wel naar de naam genoemd. Ze hebben zoveel gunsten genoten van de Heer. En toch komt het altijd weer uit. Dat is niet genoeg. Niet dat wij de Heere ooit een verwijt kunnen maken. De Heere die zegt, heb ik niet alles gedaan aan mijn wijngaard, wat te doen, wat eraan te doen is. Zo zou je kunnen zeggen, ze hadden het woord, het verbond, de belofte, de dienst, de ceremonie. Wij zullen God nooit kunnen verwijten. Toch merk je, al zet de Heere God ons bij wijze van spreken in een paradijs, dan maken wij nog alles kapot. Al overlaat hij ons dag aan dag, dan zeggen we, wie is de Heer dat ik zijn stem zou gehoorzaam zijn? Kijk, weet je tot welke conclusie het dan komt? De Heer, die kan ons overal midden inzetten. Maar de Bijbel kunnen we niet lezen. En als we hem al lezen kunnen, dan vergeten we hem. Zijn weldadigheden zijn groot en zeer te prijzen. We zijn naar zijn naam genoemd. Maar we gedragen ons alsof we niet naar zijn naam genoemd zijn. Nou voel je aan. God zelf is nodig. Niet dat alleen dat de Heer ons een boek heeft gegeven waar alles in staat. Dat de Heer ons heeft laten dopen in zijn heilige naam. Dat de Heer ons apart gezet heeft midden in deze mensenmassa, deze wereld. Maar dat de Heer zelf tot ons, bij ons, in ons komt. Amen. krijg je horende hoort en bemerkt niet, ziende ziet en verstaat niet. Een blinde met een boek. Nogmaals, het neemt onze schuld niet weg. Maar daar komen we toch tenslotte altijd weer terecht. God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Je kan een heleboel weldaden en gaven van God hebben. En toch, alsof er geen God leeft, je weggaat. En je kunt misschien een snippertje van de Bijbel door je raam gewaaid krijgen. En God komt mee. En je let op. Je luistert. Je hoort. Je verstaat. Ja, dat zijn ernstige dingen. Dat is niet ter ontmoediging. Alsof het allemaal niks te betekenen heeft dat we naar de kerk mogen gaan en dat we gedoopt zijn enzovoorts. Zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel, wordt nou alles gedragen? De prediking, het horen, het gebed. Wordt het nou gedragen door die wetenschap? God roept de doden levend. God maakt de dingen die er niet zijn. God ontfermt zich over hetgeen niets is. Je merkt soms dat mensen een conclusie trekken als je het grote gewicht en de betekenis van de dingen, de gaven die God geeft, als we elke week bij elkaar mogen zitten, als we de tekenen van zijn verbond mogen aanschouwen, en als we het woord met elkander mogen overdenken, dan kan men wel eens ten onrechte de conclusie trekken, alsof het daarmee en daardoor wel goed zit. Ja, want wij dit, wij dat. Ik hoop dat het in onze harten anders ligt. Dat wij in onze harten weten dat en de vermaning en het wijzen op de onuitsprekelijke voorrechten die God geeft, dat dat nooit betekent voor ons dat wij er iets mee kunnen doen of maken. En dat wij ons gedragen als zulke verbondskinderen voor de Heere. Nee, maar dat nou innerlijk dat we dat van elkaar mogen weten. Dat hoop ik zo. Dat alles wat gebeurt, gedragen wordt door het welbehagen van God. Die door de dwaasheid der prediking zalig maakt die geloven. Dan krijgt ook God alleen de eer. En anders, dan groeien wij op in een soort sfeer. Je weet wat er van terecht komt, wij Calvinisten. Je weet waar het in uitmondt. In ongeloof, in bijgeloof, in hoogmoed. In overschatting van de mens. In verachting van het woord. Waarom? Omdat men meende, wij, Calvinisten, wij gereformeerden, wij dit, wij dat. Wat ontbreekt ons nog? Wij soms zeggen dat het nou nog niet goed is. Terwijl ze innerlijk dan missen. Die diepe overtuiging.
dat wij dood zijn en dat wij nodig hebben door al die werkingen en gaven van God, ja, door God zelf, levend gemaakt te worden. Nou heb je een bloei van de lelie, dat kan, dat bestaat alleen maar bovengronds. Mensen die je door een ringetje kunt halen, mensen die hun oren niet afkerig wenden van Gods verbond, mensen die trouw zijn in het waarnemen van hun plichten, maar het verdort als een lelie. Er is niks van over. En als er wat van overblijft, nee, dan is het een droog bloemetje. Maar nu zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Dat wordt hier gezegd van Efraïm, Israël, van Gods kerk. Wat betekent dat? Het gaat niet om de vertoning, om het kleurtje aan de buitenkant. Hoe mooi ook, dat is een gave van God. Maar de vraag is, zal die lelie eeuwig bloeien door de dood heen? Dan zullen wij onze wortels moeten hebben als de Libanon. Maar dan niet in de grond, de aarde, maar in het welbehagen van God. Om gefundeerd te worden in zijn eeuwige, onveranderlijke liefde. Daarin te wortelen. Te wortelen in het geschenk dat de Vader gegeven heeft, de Heer Jezus Christus, opdat gij tezamen opgebouwd en geworteld mogen zijn in de Heer Jezus Christus. In het fundament door de Vader gelegd. Dat is nodig. Dat blijft. Ook als het lelietje hier op aarde voor alle gezicht verdort en geknakt wordt. Dan is het toch niet afgelopen. Want de wortels zijn in de eeuwigheid. In wat God gedaan heeft en doet. Mag je dat zo in je leven ook ervaren, geliefde gemeente? Dat, ja, naarmate die lelie, zou je zeggen, door de wind platgedrukt wordt menigmaal, dat je toch diep in je ziel waarachtig gelooft dat je alleen in hem behouden bent. Dat je zaligheid vast ligt in die grond voor 's werelds aanvang reeds gelegd. Zodat je niet bij het eerste windvlaagje, al ben je dan misschien als mens nog zo verdrietig of teleurgesteld over alles en nog wat, en al kun je je oost van je west niet vinden, maar als ze dan vragen, hoe is dan wat de eeuwigheid, wat de Heere, dat is zeker. Ik kan het niet, ik weet het niet, maar ik weet dat Hij het weet. Daar drijf ik op. Dat is mijn enige hoop, al voel ik me lijk. Dan is Hij nogthans die God van het welbehagen, waar ik in geloof op hoop tegen hoop. Wortelen als de Libanon. Weten uit dat geloof dat de Heere nooit zal herroepen hetgeen hij eenmaal heeft gesproken. Wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken.
Zijn scheuten zullen zich uitspreiden en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. En hij zal een reuk hebben als de Libanon. Dat wortelgestel, die scheut, zal scheuten opstuwen. Dat duidt op uitbreiding. Dat duidt op een heerlijke uitbreiding. Dat duidt daarop dat de Heere vermenigvuldigt. Dat de Heere God zegt, ga uit, buiten de stad en dwing ze om in te komen. Van onder de heggen en sterren. Zij zullen nu van alle kanten, zelfs uit het allerverste land, vereren met geschenken. Uitbreiding. Uitspreiden. Ja, ik heb menigmaal gedacht, maar er nooit over gesproken. Maar die tekst die de Heer Jezus spreekt, ziet, de velden zijn wit om te oogsten. Bid dan de Heere des oogsten, dat hij arbeiders uitstoten in zijn wijngaard. Misschien zeg je nou, dat is toch vanzelfsprekend. Dat begrijpt hij toch wel. Ja, maar dit kan ik niet begrijpen. En dat is nou ook net het wonder. De Heere Jezus heeft in zijn arbeid hier op aarde, in al zijn smartelijke arbeid, de ene teleurstelling naar de andere geboekt. Wat lees je niet? Dat de Heere zegt. Hij kon al daar geen krachten doen vanwege hun ongeloof. Wee u Bethsaida, wee u Gorazin, enzovoort. Het was alles zo bedroevend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. En de goedgunstigheid van de scharen was als een morgenwolk. Met welke ogen moet dan de Heer Jezus gekeken hebben toen hij zag, de velden zijn wit om te oogsten. Dan moet de Heer Jezus met andere ogen gekeken hebben dan wij. Want diezelfde Heer Jezus die overal die opstand en die tegenstand gewaar werd. Diezelfde Heer Jezus die spreekt daar, dat geloof ik zeker, uit het oogpunt van het welbehagen Gods. Dat de Heere God ook uit Israël duizenden bij duizenden zou toebrengen. Maar om dat nou te zien, alleen maar in het geloof. Want verder zie je niks als een afgesneden zaak, dan mensen die met de wind meedraaien, mensen die komen om het brood, mensen die komen om de tekenen, mensen die komen om beter te worden. Zelfs je eigen discipelen begrijpen het niet. Dat is nou het welbehagen. Paulus had ook geen moed in Korinthe. Nee, maar de Heere kwam in de nacht en zei, vrees niet, Paulus. Spreek het woord maar vrijmoedig, want ik heb veel volk in deze stad. En dan zou je zeggen, Korinthe, Sodom. Als hij ergens niet moet wezen, dan is het wel Korinthe. Een vuile havenstad. Daar heb ik het weer. God, die ziet het anders. Die ziet het uit zijn welbehagen. Uit zijn eeuwige ontferming. Maar anders, zeg ik wel eens, zijn de velden niet wit om te oogsten. Wanneer is nou een zondaar gereed om te oogsten? Om geoogst te worden? Waar kom je tegen de heilbegerige zielen die verlegen zijn om een woordje uit het evangelie te horen? Maar de Heere is die getrouwe God die heeft gezegd, de murmureerders zullen de lering aannemen en de dwalende van geest zullen tot verstand komen. Dat is in zijn machtige hand. Daarom zijn scheuten zullen zich uitbreiden. Hij moet nog in de ballingschap notabene, Efraïm. Wat zal er van overblijven? Er zijn mensen die zeggen, waar zijn die 10 stammen gebleven? Waar is de kerk gebleven? Zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. De olijfboom stond bekend als een heerlijke boom. Niet direct als zo'n mooie boom wat de vorm betreft. Nee. Ze kon eigenaardige modellen hebben. En vergroeiingen. Maar daarom was die olijfboom heerlijk. Hij was altijd groen. En hij bracht steeds vrucht voort. Het was te gebruiken. Denk aan de olie van de olijven. En aan zoveel andere dingen die daaruit bereid werden. Ja, dat is toch niet te geloven. Zal de Heere dan nog, ja, maar ten diepste is het Christus die zich verheerlijkt. Het is net als Eugenius zei, als er iets goeds gedaan is aan het eind van zijn leven, iets goeds, dan heeft God het gedaan. Dan is het het werk van de Heere. De zondaar vindt zich niet zo'n beste olijfboom, zo'n heerlijke olijfboom. Maar zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. God wil in zijn bruid alleen zijn Christus zien. En die is begerenswaardig. Die is altijd groenend. Die geeft alles wat nodig is. Vreugdeolie voor treurigheid. Het gewaad van de lof voor een benauwde geest. De dagen mijns volks zullen zijn als de dagen van een boom. En dan zulke sprietjes. Ja, maar de Heere blijft zeggen. Gij zijt schoon, mijn vrienden. Gij zijt schoon. Er is geen gebrek in u. En hoe schoon zijn uw gangen in uw schoenen, o prinsendochter. En er is toch ook wat van uitgekomen als je in de Bijbel leest. Wij kunnen natuurlijk al het negatieve op gaan noemen dat van onze kant komt. Hier waren we fout, daar zaten we verkeerd en noem maar op. Maar dan moet je toch ook eens noemen wat van God gekomen is. En kijk dan eens naar het leven van de apostelen. En naar Paulus in het bijzonder. Kijk dan eens wat een kracht van de opstanding van de Heer Jezus Christus in zijn leven openbaar kwam. Hij had een vermaak in zwakheden, opdat de kracht van Christus zou schitteren in zijn leven. Maar die schitterde dan ook. Als die zelf noemt hoe zijn leven was. Oh, dan ben ik maar een mooi weer christen. In slagen, in moeite, in verdriet, in gevaren. Noem maar op. En nog dagelijks, zegt hij, overvalt mij de zorg der gemeente. Maar wat een liefde kom je erin tegen. Dat is het werk van Christus. Het werk van Christus. De heerlijkheid van die olijfboom. Als die zegt, broeders, gij weet dat ik met een onergelijk geweten of conscientie onder u verkeerd heb. Dat is de heerlijkheid van Christus. Dat hij ze getrouw uit liefde vermaande. En de Joden een Jood en de Grieken een Griek was om enigen te behouden. Daar zie je iets openbaar komen van het werk van de middelaar. Dan kun je zeggen, ja, maar dat durf je van je eigen toch niet te zeggen. Nee. Luther zegt, ik wil het van mij eigen niet zeggen, ik heb geen goede werken.
En als jullie ze zien, zie dan dat jullie er wat aan hebben. Maar hij vond het zelf te gevaarlijk, een te gevaarlijk spoor, dat hij niet af zou wijken van die enige rechtigheid die redt van de dood, die gerechtigheid die door de Heer Jezus Christus verworven werd. Toch kwam ook in zijn leven iets openbaar van de heerlijkheid van de olijfboom. Hier sta ik, ik kan niet anders. God helpt mij. Daar zie je het groen van de olijfboom. De vrucht van Christus. Waardoor de apostelen ook getuigenis hebben gegeven. Dat ze zo vast en zo zeker waren. Dat al kwam er een engel die het anders zei. Dan zou die nog vervloekt worden. Hij zal een reuk hebben als de Libanon. Op de Libanon bloeiden bloemen en sommige soorten bosroosjes gaven een heerlijke geur. Maar je zou hier ook mogen denken aan de harsgeur van de cederbomen van de Libanon. Een geur die zich op de hele Libanon verspreidt. Aangename geur. Want wij zijn een aangename reuk, Christi, in degene die behouden worden en in degene die verloren gaan. Hoe is het mogelijk? Ja, ik weet wel, de vijanden van het evangelie, die zullen je misschien verachten en bespuwen. Maar het zal ook voorkomen dat ze zeggen, achter je rug, ja, maar toch, toch een beste kerel. Iemand die tegen me zei, hij zegt, ik zou met het grootste vermaak, zou ik met mijn eigen handen, met mijn nagels, zou ik jouw ogen eruit willen klauwen. En dan keek die man zo met zo'n haat. He? Want ik bleef altijd lachen erom. Ik toonde me niet bang in ieder geval, al was ik nog zo bang. Maar ik bleef glimlachen. En dan zei ik, werd hij nog veel nijder. Ik zeg, moet je een checkje hebben of zo? Maar toen later alles voorbij was. Toen zei hij tegen de directeur waar ik er... Ja, hij zegt, er was er eigenlijk maar één waar ik tenminste nog een klein beetje... Ik geloof het tenminste dat waar was. Dan gaat het even niet om mij, maar dan zeg je, je staat toch stom beduust. Verwacht je toch niet? Met een haat dat die zulke dingen stond te lasteren, dat het je door merg en been ging, dat hij zegt, laat God hier komen, dan zal ik, nu zal ik hen onvreselijk. En die ligt heel wat uit de Bijbel. En ze toch op een gegeven moment voelen, al ben je helemaal niet zo'n preker, dat hoeft niet, maar dat ze toch op een gegeven ogenblik voelen, hé, dat vijanden nog bevredigd zelfs worden, dat kan ook nog, dat kan. Dat ze zeggen, wat is dat? Wacht maar, als hij straks zijn dienst komt. Zullen we eens kijken hoe het met God is en met dit is en met dat is. En dan zul je wel eens even zus en zo. Ja joh, ze schijt toch uit. En jij denkt nog steeds dat godsdienst iets is van mij. Dan, als dat zo was, dan had je wel gelijk. Dan kom ik zonder godsdienst uit dienst terug. Maar ik zeg, wij geloven juist dat godsdienst de dienst van God is. Die houdt me vast. Wie is het die ons vasthoudt? Hij alleen, wij niet. En dan ging ik wel eens heel ver. Ik zeg, jij denkt dat jij God een schop gegeven hebt, maar het kan wel eens andersom wezen dat God jou een schop gegeven hebt. Omdat je zijn woord hebt versmaad. En omdat je weggelopen bent overal uit. En je vader ook en je moeder.
En nou hoor je tot de bitterste mens als het gaat over de godsdienst. God verandert niet. God blijft dezelfde. Maar het mooiste is de reuk van het heilige evangelie. Jongen, dan komt er, ik weet wel, ik bedoel dat niet op een sentimentele manier, zoals ze wel eens zeggen van, ja, je moet meelij hebben met een onbekeerd mens, en je moet dit, en je moet dat, en je moet zus. Wij zijn zulke nare mensen. Maar, toch kan het wel zijn dat de reuk van het evangelie, die wij zelf mogen opsnuiven, waar het God behaagt, ons zoveel adem en lucht geeft, dat er een hartelijke gunning is. Een hartelijke gunning. En dat je waar God het geeft, je ook een visje uit mag gooien. Joh, hoe is dat nou? Hoe is dat nou? En hoe kijk jij er nou tegenaan? Ik geloof dat het evangelie dat maakt gewone mensen weer. Al die botheid die wordt een beetje ingetoond. Dat tekeer gaan, dat razen en tieren, dat kom je bij de mens zo tegen. Dat wordt ingetoond. De reuk van Christus wordt meer openbaar. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En je zult rust vinden voor uw zielen. Dat is de reuk van Christus. En dat is aangenaam. Goden en de mensen. En wie het verschopt, die verschopt het. God zal het alles in het gericht brengen. Maar ze zullen toch ergens bemerken. Hé, ik zeg het natuurlijk niet, maar wist je wel dat je soms blij bent dat je bijvoorbeeld, ja, ik zal maar zeggen, in de kerk hoor je niet zoveel. Je gaat in de kerk en op huilbezoek, nou ja, het kan zo wel eens uitkomen. Natuurlijk dat je wel eens wat hoort, maar over het algemeen zijn wij nogal erg nuchter. Misschien wel eens een beetje te nuchter. We hebben niet zo'n schematische voorstelling enzovoort. Maar goed. Wil je wel geloven dat ik buiten de kerk, en dat ben ik zo blij mee geweest, dat ik buiten de kerk van mensen die nergens aan doen, soms geconfronteerd word met mensen uit de gemeente. Ik noem natuurlijk nooit geen namen. Dat begrijp je wel. Zeg, hé, is dat iemand bij u uit de kerk? Ja. Oh. Dat is wel een christen. Dat is wel een gelovig iemand. Oh. Ja, hoezo? Ja, dat merk ik gewoon. Meer dan eens gebeurt. En dan zeg je in zo'n plaats van 95.000 zielen. Hè, en dan zo'n klein groepje mensen. En toch kom ik het tegen. Op de gekste plaatsen soms. Hé, is dat iemand bij jullie? Wat is dat eigenlijk voor een kerk? Daar hebben jullie. Ja. De reuk van Christus altijd aangenaam. Ben je niet blij, zou je niet blij zijn, als een ander tegen jou zou zeggen, joh, ik heb met je dochter of met je zoon gepraat. En weet je wat ik heb gemerkt? Oh, als een zondaar kan daar zo naar uitzien. Dat er iets van het werk, van de reuk van Christus, van het evangelie openbaar mag komen. Gaat nog verder. Zij zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw. Ze zullen ten leven voortbrengen als koren en bloeien als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Wederkeren. Uit ballingschap, ja. Wederkeren.
Wel vandaan, uit alle hoeken en gaten.
Wederkeren, dat geldt eigenlijk van het begin van de mensengeschiedenis tot aan het einde van de geschiedenis hier op aarde. Zij zullen wederkeren.
Nou kunnen wij de Heere niet gebieden, dat weet ik wel. Maar ben je er wel eens blij mee dat hij het gezegd heeft?
En dat hij het doet.
Het is voor mij vaak in meest sombere en moeitevolle omstandigheden. Is dat het enige sprankeltje licht als ik de mens zie heen gaan. Dat is erg. En dan niet alleen maar een verandering van naam of van kerk of zo. Maar dat je het in de diepste zin voelt. Het is een heengaan. Buiten het woord weg. Ik heb geen lust in de kennis uwer wegen. Wat kan dat toch benauwend zijn? Maar als de Heere dan daar de aandacht. Zij zullen wederkeren. Ja, dat God. Ze zeggen, ja, daar heb je geloof voor nodig. Daar heb je ook geloof voor nodig. Kun je niet maken. Maar als je het ook gelooft, dan is dat ook je enige hoop. Dan zeg je tegen elkaar, al ga jij op je kop staan desnoods, en al ga je tot aan het eind van de wereld, en weet ik wat er allemaal in dat bolletje rondspookt, maar je bent van de Heere nog niet af. Je bent van God nog niet af. Want de Heere God is zo groot en zo machtig. Hij kan die weerspannige Maria's en Miriam's en hoe ze ook heten, hij kan ze terugbrengen. En als ik er een oog op mag krijgen, nogmaals, dat is persoonlijk, dan zeg ik, dat is mijn hoop. Want de mens raakt toch aan het eind van alles. Onmogelijk bij mensen. Maar dat dan open blijft, dat er bij God is. En ik weet wel, je kunt er veel tegen inbrengen. Je kunt zeggen, ja, maar je kan toch niet zeggen dat het altijd goed afloopt. Je kan toch niet altijd zeggen dat ze allemaal weer terugkomen. En je kan toch niet, ja, dat weet ik wel, daarom zeg ik, het is persoonlijk. Het is persoonlijk. Maar, niet te gauw zijn. Niet te snel zijn. Niet te gauw denken. Want je hebt toch zelf ook wel eens gedacht. Te moedeloos neergebogen en door de vrees verward, gejaagd, weleer te ras geklaagd, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Toch zelf ook wel. Dan nog, woudt u ontfermen, dan nog hoorde u het kerk. Nou dan. Kijk, een zondaar die waarachtig zondaar voor de Heere, voor het eerst en bij vernieling mag worden, die heeft altijd een streepje voor bij een godsdienstig mens die er verder niks van weet. Wat heeft hij voor? Dit. Als het werkelijk gaat om de kennis der ellende, dan zegt hij, oh, wat dat betreft, als je denkt dat ik denk dat het te erg is, te diep gezonken, te goddeloos. Oh nee. Waarom denk je dat niet? Ik, de grootste vagebond, de grootste ellende. Jij? Ja, ik. Kijk, dat is het wat de zondaar voor heeft op de zonder meer godsdienstige mens. Die vanuit een zekere hoek de zaak zit te dirigeren en zit te besluiten en conclusies trekt enzovoort. Maar die door de Heere onderwezen wordt, die weet bij zichzelf vandaan. Wat een drekhoop dat die is. Wat een walgelijk schepsel dat die is.
Die doet daarom niet mee met dat algemene. Oh, 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 nou dit en nou dat.
Oh nee, laten we daar maar over ophouden, zegt hij. Het gaat om andere dingen.
Het gaat daarom. Mag er sprake zijn of worden?
Wederkeer. Ja, maar dat is. Dan zeggen die twee zondaars elkaar van de ene op de andere dag weer broederlijk gedag, hoor.
Is jouw barmhartigheid geschied?
Ja, mij ook. Samen weer verder.
Zo is het.
Dat kan de godsdienst ons nooit leren. Daar blijft een wrok zitten en, nou ja, je weet dat, hij het dit, zij het dat gedaan en zus en zo en dat heb ik in mijn oren geknoopt enzovoort. Maar we zijn zelf niet opgeknoopt. Zelf niet. Je zegt, oh God, ik ben een slecht, de slechtste van de slechten. Dus ik bedoel dit niet te gauw.
Niet te gauw.
Want het oordeel hoef je niet meer uit te spreken. Dat is al uitgesproken. Ik geloof dat mijn stervende tante nog net iets te gauw was. Maar het heeft zo moeten wezen, hoor. Het heeft zo moeten wezen. Maar als ik het goed navertel. Toen kwamen er nog twee jongens van de binnen, die hadden een paar keer in de bak gezeten, die hadden weet ik wat achter de rug. Maar ze wou ze ook niet meer zien. Ook niet op de sterfbed. Hoefde niet te komen. Maar ze kwamen toch. En dat het uitgesteerde mens ging in de kussen zo verremd en ze vervloekte ze in de naam van God. En ze vlogen eruit. Of dat ze door de bliksem getroffen waren. Van de ontzetting toen die stervende moeder zei, jullie vervloekelingen uit mijn ogen. Ik wil je niet meer zien. Maar de Heere wilde ze nog wel zien. Het later gehoord. Terug. Zeg, hoe is het mogelijk? Ja. Kijk, het oordeel is al uitgesproken door God. Daarom mogen wij zeggen, oordeelt niet opdat ge niet geoordeeld wordt. En indien gij oordeelt, oordeelt een rechtvaardig oordeel. Maar houd altijd reserve. Welke reserve? Indien het God behagen. En het is tegen het vlees, hoor. Ik stond achter iemand in dienst met mijn emmertje of mijn blikje om eten te halen. En die kerel stond zo fanatiek te lasteren en te vloeken. Dat ik op een moment begon van binnen. Heren, u bent volmaakt en u bent rechtvaardig dat u die lasteraar voor eeuwig weg doet. En in de dadelijkheid vroeg God aan me en als ik hem nou genadig ben. En ik voelde de vijandschap opkomen in mijn hart. Ik dacht, hij? Ja, dat is een les in het leven. Om te leren, ik ben die man. Ze zullen wederkeren in de schaduw. Lijkt wel een vakantietafereeltje. Fijn onder de schaduw zitten, waarvan? Van de Libanon, van de kerk, van de Heere, van de ware levensboom, Jezus Christus. Ze zullen ten leven voortbrengen koren. Een typische uitspraak, maar de bedoeling is deze. Waar alles lag te sterven en dood te gaan, daar komt nieuw leven. Natuurlijke beeld is, de velden worden weer gebouwd en groeien weer. Dus leven. De dalen zijn bekleed met halmen die van zwaarte schudden. Nou ja, dat is het beeld op aarde. Maar de aarde mag er soms ook in delen. Maar de nieuwe aarde zal er eeuwig in delen. Alles wordt opgericht. koren zelfs, dat onder de ongunst en de toren van God plat ter aarde ligt, wat niet meer kan ontspruiten, wat niet meer kan groeien, dat gaat dan weer groeien. Bloeien als de wijnstok. Wijnstok, ook al een edele plant, is wel wat vergeleken met een wijnstok. Maar het is slecht afgelopen met die wijnstok. De Heer had hem geplant. Had er een muur omheen gezet, omtuind. Maar tenslotte heeft de Heer gezegd, wat moet ik met die wijngaard? Ik zal die muur afbreken, dat die tot een vertreding wordt voor de os en voor de ezels en voor de beesten. Zulke giftige vruchten groeien eraan. Ik ben de ware wijnstok. Alle rank die in mij blijft, die draagt veel vrucht. De ware wijnstok. Dat wordt er hier bedoeld. Hij zal bloeien als de wijnstok. Dat is de troost. Kinderkunst blijft in hem. Wil er iets van de geur en de kleur openbaar komen, dan is het noodzakelijk dat we in de Heer Jezus zijn en blijven. Door het geloof. Dat is het door de Heer verordende. Die in mij gelooft, zal leven. Ja. Daarom zal hij bloeien als de wijn, zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Op Libanon werd op een bepaalde hoogte ook wijn gemaakt, wijnstokken geplant. En die wijn, trouwens, dat is natuurlijk net als dat je een bepaald château hebt in Frankrijk of zo. Ieder château heeft zijn eigen smaak, zijn eigen geur, zijn eigen kleur. Daar moet je natuurlijk een fijnproever voor zijn, want ik zou het niet kunnen proeven, geloof ik. Maar als je het leest, dan hoor je dat. Dat iedere wijn van een bepaalde streek een bepaald boeket heeft. Dat kun je niet veranderen. Dat kun je niet, zeg maar, een bepaalde wijnsoort die daar van dat château uit Frankrijk komt, die kun je niet in Hongarije of in Spanje. Nee, dat kan gewoon niet. Zo had je ook op de Libanon een gedeelte dat geschikt was voor wijnbouw. En die wijn, die had ook een bepaalde kleur, een bepaalde smaak. Dat kwam steeds in je gedachten. Zo, wat was dat een lekkere wijn. Dat speciaal. Ik heb wel eens een beetje, dan zie ik nog eens te binnen, wel eens wijn uit Frankrijk gedronken. Via een vriend. En daar zat iets, ook van zo'n aparte muskaat of wat ook, een soort smaak aan. Dat je zegt, hé, dat koop je hier niet, denk ik. Nou, zo wordt er hier bedoeld, hè. Zoals je nou die wijn, die herinner je je. Die herinner je je. Zo zal er ook de herinnering zijn aan Gods wonderlijke werken in zijn Efraïm. Er zal de herinnering zijn en blijven de gedachtenis hoe goed God was voor zulke slechte mensen. En dat de Heere God ze zo op het rechte spoor had gezet. Nou ja, weet je hoe het is? Dan is het gelijk heel makkelijk. Sommige dingen hou je in gedachtenis. Opa Langendijk, aan het eind. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. De wijn van Libanon. Gedachtenis. Zo zou je zoveel dingen kunnen noemen. Die altijd twijfelende, ongelovig woelende zuster van Barneveld. De laatste nacht. Alles goed. Ik geloof. Wie had het ooit kunnen denken? Ik was toen nog een stuk jonger, maar ik ben heus wel eens huilend naar Soest of teruggereden met het ziekenhuis. En ik wou, zou het weer altijd maar hetzelfde zijn. Altijd maar niet voor mij, niet voor mij. Maar de Heere doet het. Op zijn wonderlijk, dat zijn zo van die gedachtenisdingen. Die weet je misschien van je ouders die overleden zijn, of die je nog hebt. Hè? Weet je van mensen die je hebt meegemaakt, dat je zegt, ja, dan moet ik daar altijd aan denken. Zo iedereen heeft zoiets, zou je zeggen. Bijna iedereen misschien. Hè? Gedachten is als de wijn van Libanon. Ja, ik wou maar niet meer afmaken, want anders wordt het toch weer later. En dan komen de levende welzijn nog wel een keer op terug, want het is nog een belangrijk stukje. Alles is trouwens belangrijk. Maar dit wil ik nog zeggen. De hoofdgedachtenis, als die nou mag zijn, Jezus Christus de gekruisigde. Dat is meer dan de wijn van Libanon. Want als mensen hebben gezongen aan het einde, mijn God, u zal ik eeuwig loven, dan ging het erom, omdat gij het hebt gedaan. Zo loopt ten diepste de gedachtenis naar de Heer Jezus Christus. Hij heeft gezegd, doe dit. Tot mijn gedachtenis. Totdat ik kom. Denken wij wel eens aan de Heer Jezus? Nou, je zou zeggen, nou, nee. Of wel? Als we aan de Heer Jezus denken, dat betekent het dat hij aan ons denkt. Dat is altijd zo. Je ziet het niet. Je denkt misschien, ik denk haast nooit, wat denk ik toch weinig. Ik denk altijd maar aan mijn werk en aan het huishouden en aan de was en aan de kinderen en aan dit. Maar als je nou eens aan de Heer Jezus gedenkt, dan komt dat omdat de Heer Jezus aan jou denkt. Dan denk je ook aan hem, niet andersom hoor. Dat is ook weer altijd genade, genade. Dat is de sleutel van alles. Anders zit je in het verbroken verbonden werken. Dan moet je 3 keer per dag, dan moet je naar een vertrekje, naar een kamertje, net als Daniel en al die dingen meer. Nee, maar dat je denkt aan hem, zo ongedacht is het. Ach, Heere Jezus, wees me toch ook genadig. Heere Jezus, u weet hoe het er met mij bij staat. Hoe ellendig ik ben en dat ik zo vergeter ben. Ach, alsjeblieft, trek mij er ook bij, Heere. Ja. Dan durf je niet zoveel te vragen, misschien. Een klein knikje. Een klein knikje. Iets van zijn gunst, van zijn genade, dat hij nou jou zou betonen, zijn liefde. Dat hij je niet wegdoet, als de wijn van Libanon. Misschien ben je al heel wat jaartjes oud en dat je maar 1 dingetje kan noemen. Ja, zeg, dat is toch weinig, hè? 1 dingetje. Ja. Ik hoorde iemand vertellen, die was al oud, en toen ging het over zijn zuster. Ik zeg, hoe is het daarmee? Ik zeg, ik geloof vast dat dat goed terecht komt. Hoezo? Toen vertelde hij dat hij zijn zusje, ik meen ergens in een hoekje van het schoolplein, school was al lang uit, op de knietjes had zien liggen. Om de Heere te vragen. Ja, dan kun je zeggen, ja, maar is dat dan alles? Nee, dat is alles niet. Alles is Christus. Maar wat hij doet, hij volleindt het werk zijner handen. Je weet toch van het oude vrouwtje uit mijn familie zo lang geleden. De Heer zei tegen haar, ik zal uw God zijn en uw zaadschot. En de man zei, ja, het lijkt wel wat uit de Bijbel. 14 dagen daarna trok de Heer hem uit de duisternis tot zijn licht. En al zijn kinderen vreesden God. En dat vrouwtje zelf, dat was geloof ik 80 of 90 jaar, ging altijd mee naar de kerk. Want de man was in de kerk gebracht. Ze leefde trouw mee met lezen, met bidden, maar toch. En toen zat ze op een morgen de kachel uit te poken. En daar zag ze die uitgedoofde slakken onderin, die as. En daar viel er aandacht op. En dan zag ze in één ogenblik haar beeld. En opeens bad ze, ach Heer, nou ben ik zo oud. En u hebt gezegd, ik zal uw God zijn en uw zaadschot. En ik ben niks anders dan zo'n dooie uitgebrande slak. En toen kwam de Heer. Zodat ze niet alleen voor anderen, maar voor zichzelf geloofde dat hij zijn dierbaar bloed ook voor haar vergoten had. Daar zit nou een leven in. Zeg, ja, hoe kan dat nou toch allemaal? Ja, het is eigenlijk groter om te zeggen dat het kan. En dat Gods wegen wonderbaar zijn. Maar, dat is een belofte, getrouw vervuld. Gemeente, blijft daarbij. Ik bedoel niet bij een dode letter. Nee, het woord is levend en krachtig. Ik bedoel, om daarbij te mogen blijven door het geloof. Een kinderlijk geloof. Heere, u hebt het zelf gezegd. Wilt u het ook vervullen? Amen.